lezen met elkaar het stukje uit Efeze 4, vers 1 tot en met 6, waar we mee bezig zijn. En dat doen we vanuit de concordante vertaling. En u kunt meelezen op uw scherm. Ik spreek jullie dan aan, ik de gebondenen in de Heer, waardig te wandelen vanwege de roeping waarmee jullie geroepen werden. Met alle ootmoedige gezindheid en zachtmoedigheid, met geduld elkaar verdragend in liefde. Je beijverend de eenheid van de geest te bewaren in de band van de vrede. Eén lichaam en één geest, zoals jullie ook geroepen werden in één verwachting van jullie roeping. Eén Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die is over allen en door allen en in allen. Tot zover dit fijne gedeelte uit Efeze. En we zijn bezig met het onderwerp uit die zevenvoudige eenheid die hier opgesomd wordt door Paulus voor onze wandel. Met dit begrip één lichaam. Het is één lichaam waar we bij horen en er is natuurlijk een enorme diversiteit. Maar goed, dit is voor onze wandel, hè, dat Paulus hier zegt, één lichaam. En we hebben de vorige keer ook gezien, aan het eind, die theorie over die twee lichamen, kunt u zich misschien nog wel herinneren, van de zogenaamde, wat we dan noemen, de ultradispensationalisten. Maar dat kan niet zo zijn dat er twee lichamen zijn, want Paulus zegt hier dat er één lichaam is. Dat is één lichaam van Christus en daar mogen wij bij horen. Hè? Dat is nu eenmaal wat hij zegt. In Handelingen, even nog heel even kort iets naar voren halen van de vorige keer. In Handelingen zijn er twee groepen te zien. De koninkrijksgemeente uit Israël, die met Pinksteren start. Handelingen 2, bekend. En het lichaam van Christus uit alle natiën, wat start bij de roeping van Paulus. Handelingen 9, / Handelingen 13, want daar wordt hij met Barnabas afgezonderd. Hè. Dus dat is de lijn eigenlijk die geldt voor het lichaam van Christus, dat start met de roeping van Paulus. Hè, zeggen we tegen elkaar, want die is degene die een uniek evangelie toevertrouwd kreeg en waardoor ook de uitroeping gebeurt. Het beeld van een lichaam, een menselijk lichaam, zoals dat in 1 Korinthe 12 staat, want daar wordt ook al gesproken voor de eerste keer eigenlijk, want we nemen aan dat dat de vroegste brief is waar gesproken wordt over het lichaam van Christus. Hè, het is een beeld natuurlijk, moeten we nooit vergeten, hè. Het is beeldspraak, maar wel een prachtig mooi beeld. Menselijk lichaam is in 1 Korinthe 12 inclusief een hoofd dat ook uit leden bestaat. Hè? In 1 Korinthe 12 wordt ook gesproken over wie is een oor en wie is een oog en wie zit er dan in dat hoofd. Dus daar zien we het beeld van een heel menselijk lichaam, inclusief een hoofd. En dat brengt Paulus natuurlijk onder leiding van Heilige Geest naar voren om dat duidelijk te maken aan die Korintiërs dat het allemaal wel één is. En juist aan die Korintiërs, ja, want die gemeente, die plaatselijke ecclesia, die was nogal verdeeld, hè? Nogal verdeeld. En dat had ook een reden, dat hebben we de vorige keer, meen ik, genoemd. In 1 Korinthe 11 wordt dat ook genoemd, hè? Dat er moeten wel sekten onder jullie zijn, opdat de beproefden blijken, zegt Paulus daar, hè? Dus dat is een aanwijzing van de geest, van er moeten wel onder jullie verschillen, opdat dat blijkt, hè? Wie beproefd zijn, wie dat volgen. En Paulus die zegt dan, en dit is natuurlijk een heel fundamenteel vers in 1 Korinthe 12, vers 12 en 13, versen. Want net zoals het lichaam één is en veel leden heeft, maar alle leden van het ene lichaam, velen zijnde, één lichaam zijn, zo ook de Christus. Dus hier wordt heel even het lichaam van Christus de Christus genoemd, hè? Paulus gebruikt hier dus het beeld van een menselijk lichaam en dat is dan een aanwijzing voor ons begrip om beter te begrijpen wat het geestelijke lichaam van Christus inhoudt. Want daar horen wij bij. Wij horen bij het geestelijke lichaam van Christus. En het menselijke lichaam is daar een fysieke voorbeeld van. In één geest, want Paulus zegt niet voor niks de Christus hier, want in één geest ook zijn wij allen tot in, of naar binnenin, één lichaam gedoopt. Het zij Joden, het zij Grieken, het zij slaven, het zij vrijen, en allen zijn met één geest gedrenkt. Dus niet alleen is het zo dat wij in die ene geest gedoopt zijn, Paulus gebruikt nog een extra woord hier, wij zijn met die ene geest ook gedrenkt. En wat gebeurt er met bijvoorbeeld een spons als je die in water drenkt, dan zuigt die spons zich helemaal vol met water. Dat beeld, hè, is het. Dus God heeft zijn geest in ons gegeven en dat is niet met maat, hij heeft het zelfs in ons uitgegoten, zegt hij later in de Romeinenbrief. En zo behoren wij bij dat ene lichaam van Christus. En Paulus noemt dat hier in vers 12 heel even de Christus. En Christus is natuurlijk de gezalfde. En de gezalfde is natuurlijk, ja, dat verwijst natuurlijk naar de geest. En dat is wel belangrijk dat we dat ook beseffen, dat het naar de geest verwijst. Want maar we zullen vanavond niet, maar we zullen een volgende keer als we over die ene doop gaan spreken met elkaar, zullen we daar nog wel opkomen, denk ik. Dat als er gesproken wordt over dopen in of dopen naar binnenin, dan worden daar verschillende uitdrukkingen voor gebruikt. Hè? En hier is het dopen in tot in één lichaam en er wordt in één geest gedoopt. Als er gedoopt wordt, dan moet je altijd kijken in de tekstverband waarin gedoopt wordt. Welk element, om het zo maar te zeggen. Is dat water of is dat geest? Of is dat bij gelegenheid 1 Korinthe 10 een wolk? Of is dat de zee? Ze werden gedoopt in de zee, maar ze bleven hartstikke droog hoor, want ze gingen zo door dat pad. Ze werden helemaal niet nat. En toch staat daar, ze werden gedoopt in die wolk en in de zee en zo kwamen ze aan de overkant. Dus dopen, daarmee is gezegd dat dopen lang niet altijd in water is. Dat is helemaal niet, als je de schrift erop naslaat en de verschillende uitdrukkingen naloopt, moet je kijken in welk element wordt gedoopt. En hier is het element geest. Dat is heel duidelijk, want in één geest zijn wij allen tot in één lichaam gedoopt. Dit is dus de geestesdoop die alle leden van het lichaam van Christus hebben ondergaan op het moment dat ze geloof ontvingen, om het zo maar te zeggen. De eerste kiem van geloof in je hart is al een bewijs dat je in die geest gedoopt was. En dat is het, daardoor hoor je bij het lichaam van Christus. En ik denk dat we dat ook wel zullen zien, misschien bij de bespreking van die ene doop. Dan gaan we ook naar Romeinen 6 kijken, wat daar nou precies staat. En dan zullen we ook ontdekken hoe dat zit met de Romeinen 6. Maar hier beschrijft Paulus heel duidelijk, fundamenteel, wat elk lid van het lichaam van Christus heeft ondergaan. Dat is die doop in de geest en die is dan daarmee ook, en er kunnen ook andere termen natuurlijk daarbij, maar daar komen we nog op, aanduiden. Die zekerheidsstelling enzovoort was allemaal uitgedrukt met bepaalde woorden. Maar hier gaat het dus duidelijk om dat wij in één geest zijn we allen tot in één lichaam gedoopt. Dat is de fundamentele waarheid voor deze tijd. En dat maakt ons één, want Paulus die zegt ook, het is één geest, hè? Het is één lichaam, dat zegt hij hier in feite al, vers 12, en het is ook één geest. Dat benadrukt dus die eenheid van het lichaam van Christus. En er is een enorme diversiteit, het zijn Joden, het zijn Grieken, het zijn slaven, het zijn vrijen. Het zijn allemaal situaties, zeg maar, die zich ergens in het vlees of aan het vlees voordoen, maar het gaat om de geestelijke eenheid. En als er sprake is van verdeeldheid, dan heeft dat altijd op een of andere manier met het vlees te maken. Hè? Verdeeldheid zit altijd in het vlees. En nooit in de geest, want de geest maakt echt één. Want daarmee is ook de liefde van God in ons hart uitgegoten, Romeinen 5. En dat maakt en dat doet één zijn. Dat is die ware eenheid die in deze tijd geldt. En dat gaat dwars door alle uiterlijke groepen, clubjes, denominaties en hoe je het ook maar noemen wil, heen. En Romeinen 12, vers 4 en 5 heb ik erbij gezet, want daar wordt veel korter, maar wordt in feite dezelfde waarheid even uitgedrukt, hè, voor de wandel. Dus dat laat ik voor nu even liggen. Vanuit een ander gezichtspunt, dat is wel een belangrijk punt. Vanuit een ander gezichtspunt dan 1 Korinthe 12 zien wij hetzelfde lichaam in de Efezebrief en in Colossenzen. En die tweedeling, dat er mogelijk twee lichamen zouden zijn. Wat we vorige keer, die theorie van die twee lichamen, dat wordt vooral ook opgehangen aan het verschillende beeld wat gebruikt wordt in Korinthe en Romeinen en wat in Colossense en Efeze gebruikt wordt. Daar hangt men te veel aan op en komt men dus tot de conclusie dat er een scheiding is tussen een vroeg en late brief en dus twee lichamen. Wij zien in Efeze 1, en dat hebben we natuurlijk met elkaar al gelezen en bekeken, en alles onderschikt hij onder zijn voeten, en hij geeft hem als hoofd boven alles aan de uitgeroepen gemeente die zijn lichaam is, het complement van hem die het al in allen compleet maakt. Dus hier zien we een iets ander beeld naar voren komen, wel hetzelfde beeld van lichaam, alleen hier Christus nadrukkelijk als hoofd, over of boven dat lichaam. Christus is dus gegeven door God boven alles, hè, dus boven al het andere uit, want daar is de Efezebrief dan mee bezig ook, boven al die hemelse machten en krachten uit, boven alles aan de uitgeroepen gemeente die zijn lichaam is. Dus de Heer, hè, Christus Jezus, hij is het hoofd van het hele lichaam. Net zoals iemand aan het hoofd kan staan van een hele organisatie. Hè, vroeger had je hier in deze omgeving had je het openbaar lichaam Rijnmond. En daar stond iemand boven, die was dan hoofd van dat hele lichaam. Maar die stond daar boven, die behoorde in die zin niet zelf tot het lichaam. En dat is wat hier Paulus hier naar voren brengt. Christus is hoofd over heel het lichaam. En als je dat dan helemaal uit wil plussen, dan zal dat hele lichaam ook bestaan weer uit ogen en oren enzovoort allemaal. Dat blijft allemaal bestaan. Maar toch is hij het hoofd. En als zodanig staat hij boven dat lichaam en zet hij ook de lijntjes uit binnen dat lichaam. Hij voedt het lichaam enzovoort. En dat komt allemaal nog naar voren in dit hoofdstuk, hè, Efeze 4. Dus dit is een ander beeld dan die eerdere brieven van Paulus. Maar het gaat wel degelijk om hetzelfde lichaam. Het is dezelfde apostel en dit zijn latere brieven, dat is het enige verschil. En hier wordt meer in bekendgemaakt. In deze brieven kom je tot de volle volwassenheid, de volle rijpheid geestelijk gezien. En dat kon met die voorbereidende brieven nog niet, dus daar was het beeld nog niet helemaal compleet, hè? Dat is het punt. Dus nadrukkelijk, en ook in Colossenzen 1, hè, er wordt nadrukkelijk gezegd dat Christus het hoofd is. Colossenzen 1 vers 18. Kunnen we misschien wel even met elkaar lezen. Colossenzen 1 vers 18. En hij is het hoofd van het lichaam, de uitgeroepen gemeente, die de soeverein is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in alles de eerste wordt. Dus hier zien we ook hetzelfde naar voren komen. En in Colossenzen is dat nog nadrukkelijker dan in de Efezebrief. Christus is het hoofd. En hier gaat het om de zoon van zijn liefde. Dat zouden we ook niet missen in Colossenzen 1. We zeggen gemakshalve Christus. Maar het hele betoog hier is vanuit vers 13, dat hier wordt hij genoemd de zoon van zijn liefde. En van daaruit wordt al datgene gezegd wat enorm diep en enorm ver gaat. Dat zijn enorme vergezichten die we hier in hoofdstuk 1 naar voren komen. Een hele geladen openbaring, onthulling over wie de zoon is. De zoon van zijn liefde. En hij is als zodanig het hoofd van het lichaam, de uitgeroepen gemeente. En we zien ook in Efeze 5, zien we ook dat naar voren komen. Dat hij zich als hoofd zijnde ook overgeeft voor dat lichaam, hè? Dat staat er ook. Dus in die zin zien we nu een vol beeld, een volkomen beeld, zeg maar, wat Paulus hier naar voren mocht laten komen in de Efeze en Colossense. Christus als hoofd van het lichaam. Wie horen bij het lichaam van Christus? Dat is hier en daar nog wel eens een punt, hè? Wie horen daarbij? Daar wordt soms veel over nagedacht. En natuurlijk kun je erover nadenken. Alleen uiteindelijk is God die het bepaalt, hè? God roept. Dat zien we ook in dit stukje, Efeze 1 of Efeze 4, die eerste verse, kwamen dat woord roeping, geroepen worden, kwamen we al nadrukkelijk tegen. En dat komen we straks bij de verwachting, onze verwachting, die ene verwachting van onze roeping, heel nadrukkelijk weer, roeping. En er wordt ook het woord geroepen nog een keer gebruikt. Dus in dit hele stukje van Efeze 4, vers 1 tot en met 6, komt dat woordje roepen en roeping zeker een keer of 4, 5 naar voren. Dus dat is onze roeping, onze hoge roeping. En ieder die door God in de tijd geroepen wordt, en dat doet hij dan via zijn zoon, maar die was al, hoe weten we dat? Die was, en dan weten we ook dat diegene al van voor de nederwerping van de wereld uitgekozen was in Christus. Iedereen die daarbij hoort, die wordt in de tijd ook geroepen. En dat roepen, dat doet God. En wij kunnen dan als mensen proberen dat aan de buitenkant te bekijken van een afstandje van, ja, wie hoort er nou wel of niet bij? Maar we kijken toch tegen elkaars buitenkant aan. En uiteindelijk zeggen we altijd, en dat bedoel ik niet als dooddoener, absoluut niet, maar uiteindelijk is God die het bepaalt, hè? En iedereen die we tegenkomen en die beleidt dat hij de Heer Jezus echt kent als zijn persoonlijke redder en verlosser door kruis en opstanding, daarvan gaan we het we altijd van het positieve uit, althans ik wel, dat die erbij hoort. En ja, daar kun je natuurlijk heel uitvoerige discussies, maar dat is de kern, daar gaat het om. Maar de verdeeldheid, hè, gezien de verdeeldheid en ook de afkomst naar het vlees, dat wil nog wel eens daardoorheen gaan fietsen, maar dat doen we niet, want het gaat nadrukkelijk om de geest, hè. Het gaat om de geestelijke eenheid hier. En Paulus heeft gezegd ook dat het een gezamenlijk lichaam is en dat bestaat uit alle heiligen en gelovigen uit Israël en de natiën. En in wezen, ja, natuurlijk maken we daar onderscheid in, Israël en de natiën, maar in wezen, geestelijk gezien, maken we daar geen onderscheid in. Of iemand gelovig is en die is afkomstig naar de afstamming van het volk Israël, het zij zo. We hebben Israël lief, daar gaat het helemaal niet om. Maar het zij zo. Geestelijk gezien is zo iemand net zo lid van het lichaam van Christus als al die anderen die niet uit Israël komen. Dat is allemaal aan elkaar gelijk in deze tijd. Dat maakt het tot een unieke tijd. En dan maakt het ook dat hele lichaam tot een unieke eenheid, hè? Daar kun je niks aan toe of af doen. Het is die één geest van God die dat bepaalt. En we kijken dus totaal niet naar het vlees. En dat is ook natuurlijk wat in 2 Korinthe 5 duidelijk naar voren komt, hè? Iedere gelovige weet zich in Christus een nieuwe schepping. En een nieuwe schepping, daarin is geen onderscheid meer naar. Hè? Een geestelijke nieuwe schepping, dan is dat onderscheid er niet meer. Dan zijn we voorbij al dat onderscheid wat we nog maken hier op aarde naar het vlees. Dat is wat we zo zouden we leren kijken, hè, als gelovigen. Gelovigheid is aan de natie geroepen. Ja, dat is een hele volzin. In het geheime beheer van Gods genade. En dan grijp ik even terug naar hoofdstuk 3. Wat we met elkaar mochten bespreken hier. En dat is dit beheer is het van genade. Dit is beheer wat altijd geheim gehouden was geworden. Tijdens de nacht, zeg maar. Maar Paulus mocht het onthullen. En daarvoor was het dus niet bekend. Dat is niet bekend. Het enige wat je achteraf misschien kunt invullen is dat er soms gesproken wordt in profetieën en dat dan in één regel, en wij zeggen dan in een komma, zit dan 2000 jaar. Maar dat weten we dan achteraf. Dat weten we achteraf. Bijvoorbeeld in Daniël, hè? Ja, ik kan verschillende dingen noemen, maar bijvoorbeeld in Daniël wordt er gesproken over de opstanding en dan wordt de opstanding ten behoud of tot redding, of tot verlossing, of de opstanding ten oordeel. Nou, daar zit een hele tijd tussen. Dat is een komma, maar er zit een hele tijd tussen. Maar goed, dat voert voor nu even te ver. Eén lichaam. Er zijn allerlei denominaties. Je kunt ze niet eens allemaal opnoemen. Hoeveel soorten, vul maar even een kerkgenootschap in. hoeveel soorten zijn er wel niet? En dan heb je ook nog zoveel soorten. Ontzettend veel. En waardoor splitsingen ontstaan, of waardoor afscheidingen ontstaan, of ze hebben het soms over, er zijn allerlei termen natuurlijk voor, de uitgetredenen, en die is dan weer, en daar is er dan weer een afscheiding van, en dan wordt die dominee gevolgd, of die spreker gevolgd, en dat is allemaal des mensen. Dat is allemaal naar het vlees in feite. Allerlei dominaties, er zijn verschil van inzicht, en daar gaan we denk ik de volgende keer, als we dat beleven, mee bezig. Als het gaat om die ene verwachting, dan denk ik dat het wel eens goed is om op een rijtje te zetten wat voor verschillende verwachtingen er allemaal zijn. En gelukkig is het dan niet zo, hè, als we praten over verschillende verwachtingen, gelukkig is het niet zo dat de Heer gaat doen naar wat jij gelooft, hoor. Dat gaat de Heer niet doen. De Heer gaat niet doen naar wat je gelooft. De Heer gaat doen naar zijn woord. En zijn woord zegt voor het hele lichaam van Christus, de bazuin van God, dat is het moment van onze redding. En alles wat je misschien in je hoofd had, wat je geloofde, soms de meest ingewikkelde dingen komen voorbij, dat je echt gaat duizelen van hoe krijg je dat allemaal voor elkaar om dat zo ingewikkeld te maken. Nee, er is één verwachting, dat is die bazuin van God. En dan wordt ieder lid van het lichaam van Christus gered, ongeacht wat hij geloofde. Of hij nou na de grote verdrukking zou worden opgenomen, of dat hij pas na de 1000 jaren zou worden opgenomen, of dat hij pas weet ik veel wat ervoor. En er zijn allemaal hele ingewikkelde termen voor. Allemaal verschillende verwachtingen. De Heer heeft één verwachting ons voor ogen gesteld. En we letten niet op tekenen, wij verwachten hem, wij verwachten onze Heer. Wij kijken niet naar tekenen, wij verwachten onze Heer. Dat is de verwachting die in Thessalonicenzen ons voor ogen wordt gesteld. Wij verwachten hem, hij gaat komen en we zullen met hem verenigd worden, daar gaat het om. En daar kijken we naar uit. Verschil van inzicht is daar natuurlijk over van alles en nog wat, hè? Want ja, als je zo dingen leest, en ik lees dan zo'n stuk tekst voor uit de Efezebrief bijvoorbeeld. En dan denk ik bij die term, oh ja, er wordt verschillend over gedacht. Bij dat regeltje, oh ja, er wordt verschillend over gedacht. Oh ja, daar wordt verschillend over gedacht. Ja, dat is, daar moet je dus, hè, bid dat God zijn geest van wijsheid en onthulling geeft, dat we die dingen mogen verstaan zoals God ze bedoeld heeft. Dat is ons gebed en ja, wij lezen met elkaar de schriften. Verschil in komaf, dat doet ook niet ter zake in feite. Verschil in groei, dat is er. Maar ook daar kijken we in feite niet naar, hè, bij elkaar. Waar kom jij vandaan? Hè, uit welke denominatie? Wat voor inzicht heb jij? Kom af, groei, we kijken er niet naar. En uiteindelijk, dat is er allemaal en dat zal niet verdwijnen, hoor, die verdeeldheid. Want u zegt misschien wel van, ja, dat is een hopeloze verdeeldheid. Ja goed, maar dan straks komt de Bema en dan komt het allemaal op zijn pootjes terecht, hoor. Dan gaat de Heer echt wel allemaal duidelijk maken hoe dat nou echt zit met dit of dat of dat of dat of dat. Dat zullen we dan echt wel gaan ontdekken. Gaat de Heer echt wel duidelijk maken. Daar is het Bema voor. En dat is geen absoluut niet om bang voor te zijn. Het is een erepodium. En daar mogen we bij staan. Dat is natuurlijk heel bijzonder. Daar zijn dan, als we dan het stukje van dat ene lichaam met elkaar gaan afsluiten, daar zijn wel wat vragen bij te stellen, hè, aan ons. Van als je nou toeleeft naar die Bema, hè, want dat gaat wel komen. De Heer gaat ons daar beoordelen, om het zo maar te zeggen. Hè, daar zijn we dan allemaal. En er zijn allemaal dingen onderling tussen gelovigen gebeurd. Hooglopende ruzies, met hooivorken elkaar achterna gezeten. En weet ik wat allemaal wat er gebeurd is. Hè, je kan het zo gek niet bedenken of het is wel of elkaar op de brandstapel gebracht en dat soort dingen. Dat is allemaal gebeurd. Hè. Ik had een voorbeeld, dat is verdrietig om die voorbeelden te noemen, maar het is allemaal gebeurd. En dan komt die Bema en dan gaat de Heer dat allemaal wat er tussen gelovigen zat, gaat de Heer wegnemen. En dan worden we dus weer geconfronteerd, en dat is heel logisch, hè. Wij worden dan geconfronteerd met die gelovigen waarmee wij zijn opgetrokken in al die jaren dat we hier op aarde rondhobbelden met elkaar. Want kijk, gelovigen die al overleden waren voordat wij zelf gelovigen werden, ja, daar hebben we niet mee te maken gehad. En als we zelf overlijden, de gelovigen die daarna komen, hebben we ook niet mee te maken gehad. Dus met die groep gelovigen waar je mee te maken hebt gehad, dat gaat op de Bema. Daar zijn dingen tussen gebeurd, al dan niet. En dat wordt door de Heer dan bij de Bema weggenomen. En dan zegt u, nou, dat is nogal wat. Ja, maar dat kunnen we dan verdragen, omdat we daar staan in dat heerlijkheidslichaam. En dan kunnen we dat beoordelende van de Heer, kunnen wij goed doorstaan. In onze huidige constellatie, zoals we nu zijn, ziel, vlees en bloed, ziel, en vaak nog als gelovige, soms als gelovige nog wat ziels bezig, Dat speelt daar niet meer. Dan zijn we doordrenkt, dan echt helemaal doordrenkt en is ons lichaam ook helemaal niet meer onderhevig aan deze aardse situatie, aan die situatie van vernedering, waardoor we misschien spanningen niet goed kunnen verdragen, omdat we dat dan voelen hier of daar in ons lijf. De Heer gaat dat dan ook, dat is natuurlijk de wijsheid van de Heer, dan als wij verheerlijk zijn in het heerlijkheidslichaam, dan is daar die bema. En niet eerder. Dus gaat het ook niet aan om elkaar al voor die tijd te richten. Paulus zegt dat toch in 1 Korinthe 4. Hij zegt, richt niets voor de tijd dat de Heer komt, want hij zal het op zijn tijd bij de bema, 1 Korinthe 4, vers 1 tot en met 5, dat stukje, zal hij dat daar beoordelen. Dus dat wij elkaar dan richten en beoordelen enzovoort. Hè. Denk aan Romeinen 14. Die woorden die ik nu gebruik, die komen in Romeinen 14 naar voren. Dat wij nu elkaar, dat is in feite niet aan de orde. Want in vers 10 en 11 van Romeinen 14 komt Paulus ook met de bema. Hè. Als hij het heeft over ruzies onderling over wat je wel en niet mag eten. Ruzies onderling over of je wel of niet bepaalde dagen moet houden. Dan zegt Paulus, richt nou niets voor dat moment, want die bema komt. Daar zal het beoordeeld worden. En tot die tijd, bid voor elkaar, maar ga niet elkaar richten. Dat gaat niet aan. De bema, het eerder podium. Nou, daar kun je een aantal vragen bij stellen. En de vraag die misschien wel in onze gedachten wordt gebracht, daar bij die bema, of die misschien wel daar horen daadwerkelijk, ik weet niet hoe dat gaat. Heb je je medegelovigen in liefde verdragen? Want dat is natuurlijk waar Paulus hierover spreekt hè, in Efeze 4. Dat we elkaar zouden verdragen in liefde. Hè, als we bewust zijn, we zijn medeleden van het lichaam van Christus. Met ootmoedige gezindheid, met zachtmoedigheid, met geduld. Elkaar verdragend in liefde. Dat is wat Paulus zegt. Dat is wat de Efezebrief zegt. En dat is voor ons de aanwijzing voor onze wandel, voor ons gedrag. Hoe ga je met elkaar om? Nou, dit is dan de vraag die als natuurlijk, hè, op natuurlijke wijze zou terugkomen bij de bema. Dat kun je je zo voorstellen. Heb je de medegelovigen in liefde verdragen? En dat is niet elkaar alleen maar over het bolletje aaien. Maar dat is geestelijk, hè? Dat is de liefde, de agape, de liefde van God is dat. En dat is elkaar liefhebben met de liefde van Christus. Hè, dat zingen we ook. Heb elkaar lief met de liefde van Christus. Klinkt prachtig en we zingen dat fijn. En dat is ook fijn om te zingen. Maar de praktijk kan dan wel eens anders zijn. Hè? En ja, dat is de vraag die je gewoon jezelf kunt stellen. Voor iedereen persoonlijk. Een volgende vraag. En dan gaat het over dat begrip zachtmoedigheid. Heb je op hun handelen zachtmoedig gereageerd? En dan kun je natuurlijk zeggen, van ja, je komt elkaar heel regelmatig tegen, je maakt elkaar mee op, misschien wel op, weet ik niet, allerlei gelegenheden. En dan zie je allerlei dingen en naarmate je elkaar langer en beter kent, ga je steeds meer van elkaar zien, hè, om het zo maar te zeggen. En dan zie je handelen, dat zie je gelovigen handelen, hè, dingen doen in de praktijk van hun leven. Ja, en daar kan je dan natuurlijk best voor jezelf flink commentaar op hebben. Dat kan. En naar jouw idee misschien nog wel terecht ook. Maar kijk, die zachtmoedigheid, daarvan hebben we gezien dat als het gaat om zelf verdrukkingen en lijden meemaken, dat we dat in zachtmoedigheid zonder te rebelleren tegen God aanvaarden uit zijn hand. Dat is nu een zin zo gezegd, hè? Maar in de praktijk in de praktijk. Zachtmoedig datgene wat God in je leven brengt, neerlegt, aanvaarden uit zijn hand. En ieder mens, dat zit in ons allemaal, wil ons daartegen verzetten. Tegen druk, tegen lijden. Dat is heel normaal voor een gewoon mens. Maar bij ons is het toch die andere dimensie, om het zo maar te zeggen. Wij hebben zijn geest mogen ontvangen en wij leren uit zijn woord. En dan reageer je dan zachtmoedig ook op dat handelen van die ander. En natuurlijk, en het principe is ook, wat in 2 Korinthe 5 ook naar voren komt, dat is ook een consequentie. Niet alleen dat wij de Christus zelfs niet meer naar het vlees kennen, maar dat we ook elkaar niet meer naar het vlees kennen. Daar moet je ook maar eens over nadenken, hè, wat dat dan betekent. We kennen elkaar naar de geest. En we kennen elkaar eigenlijk niet zo, of ja, dat gaan we langs. We kennen elkaar niet naar het vlees. Het is heel verstrekkend hoor, dat we allemaal nieuwe schepping zijn. Een derde vraag, en dan sluiten we dit stukje van het lichaam af. Maar even nadenkend over de Bema. Ben je geduldig volhardend de lange weg met hen gegaan? He, geduld, lang de moed erin houden met elkaar. Geduldig, volhardend, ben je dan de lange weg, en soms misschien wel van 50 of 60 jaar, met hen gegaan, met die andere medegelovigen, met die andere broeders en zusters, he, zoals ze dat dan zeggen. Ben je dan zo geduldig volhardend geweest? En ik denk dat we misschien allemaal dan wel moeten zeggen, niet altijd. We waren niet altijd geduldig volhardend met elkaar. Hè? Althans, als ik mezelf reken, ik niet hoor. Ik ben niet altijd geduldig volhardend geweest. Nee. Maar dit is dan ook een goede vraag om je dat even voor te houden. Hè, van ja, dat is nou de weg die God met ons gaat. Hè? En zoals, hoe staat dat in Spreuken? Er is ook zo'n tekst, hè, in Spreuken. Zoals ijzer ijzer scherpt, zo scherpt de ene mens de andere aan. Hè? Dus dan kom je bij een ander mens kom je allemaal stekeligheden misschien tegen, of dingen die jou prikken in het gedrag van die ander, of hoe die ander is. En ja, dat schuurt dan zo een beetje langs elkaar, hè, dat menselijke. En dan, ja. Maar daar hebben we nu die geest van God voor ontvangen. Dat is de vrucht van de geest. Hè? Want het punt is dat, kijk, er wordt zoveel nagedacht ook in onder gelovigen. En dan constateer je toch regelmatig, hoe wordt er dan nagedacht met elkaar? Is dat op een alleen wijze van mens tot mens? Hoe ga je met mensen? Want soms zie ik hele betogen, die worden dan door gelovigen afgestoken. En dan denk ik bij mezelf, ja, misschien ben ik dan te kritisch hoor, sorry. Maar dan denk ik bij mezelf van ja, dit hele betoog heb je ook af kunnen steken voor de humanisten. Bij het Humanistisch Verbond op een avond heb je precies hetzelfde betoog kunnen afsteken. Want ik vraag me dan af, wacht even, waar is de Heer in dit verhaal? Waar is God in dit verhaal? Gelovigen onder elkaar, dan kan je natuurlijk allemaal prachtige dingen zeggen. Je moet elkaar goed met elkaar omgaan en je moet lief zijn voor elkaar enzovoort. Ja. Dat leren we toch ook, we zijn er toch voor elkaar om te helpen, nietwaar? Dat is een heel oud liedje met Amsterdams accent, weet u wel? Ja, zo. Hè? En dan zegt iedereen, ja, 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 tuurlijk, ja. Maar, en ook met liederen die we zingen. Dat heb ik wel eens soms, als er dan liederen gezongen worden, ergens. En er wordt een heel lied gezongen. En in het hele lied komt Christus en komt God niet voor. Dan denk ik, zo'n lied kun je dus ook zingen bij het Humanistisch Verbond. Hè? Ik bedoel, ja, ik ben misschien veel te kritisch hoor met die dingen, maar het gaat mij erom, het moet vanuit het woord komen. Als er werkelijk verandering in ons leven komt, dan moet dat een werk van God zijn, door ons heen. We kunnen natuurlijk proberen liefde van God na te bootsen, we kunnen natuurlijk proberen geduld na te bootsen, maar dat zijn allemaal menselijke nabootsingen. Als we Christus willen volgen, dan wat wij dan doen, dat zou werkelijk het werk van God zijn in ons als gelovigen, door zijn geest geleid, gewerkt. En er is zoveel wat, denk ik, wat gedaan wordt vanuit allemaal hele. We praten niet over goede bedoelingen, want iedereen heeft goede bedoelingen. En daar ga ik vanuit. Daar praten we niet over. Maar wat is nu werkelijk datgene wat geleid wordt en voortkomt uit dat woord, door die geest van God geleid? En ik denk, als je daar echt eens goed kritisch naar gaat kijken, dat je een heleboel dingen kunt schrappen. Van, is dat nou echt nodig? Maar goed, ik draaf misschien veel te ver door over die dingen. Eén geest, hè, dat is het volgende wat Paulus zegt. Eén geest. En dat is natuurlijk het punt, we hebben het met elkaar gelezen. 1 Korinthe 12, dat is wat het ene lichaam ook bepaalt. Dat is die ene geest. En dat is niet mis te verstaan. En juist op het terrein van gelovigen zijn er zoveel misleidende geesten aan het werk. Hè, Paulus zegt ook niet voor niks tegen die Korintiërs. Jullie Korintiërs, ja, als iemand de eerste, de beste die langskomt bij jullie en die predikt bij jullie een andere Jezus, dan gaan jullie er zo achteraan. Als er iemand komt die brengt een andere geest naar voren, dan accepteren jullie dat zo zonder meer, Korintiërs. Maar het punt is dat we zouden, kijk, we hebben nu niet meer de gave van de onderscheiden van geesten. Waarom niet? Nou, we kunnen vanuit de schrift kunnen we alles toetsen. Dat is wat Paulus zegt. He, toetst alles wat op je afkomt en houdt vast aan het ideale. Dat is toetsen aan de schrift. En daarom zijn die gaven van onderscheiding van geesten, zoals die er in de overgangstijd nog waren, van handelingen, daarom is dat er nu niet meer. Waarom niet? Omdat we nu een volledige, complete onthulling hebben gekregen in de brieven van Paulus, waardoor we alles kunnen toetsen. En naarmate je daar dieper in komt, kun je steeds sneller constateren, hey, wacht even, wat daar naar voren komt, dat klopt niet, daar klopt iets niet. En als je dan goed gaat onderzoeken, dan blijkt toch heel, ja, eigenlijk blijkt dan dat het een andere geest is. Dus er zit een andere geest achter. En juist op het terrein van gelovigen, daar zijn de misleidende geesten enorm actief. Daar is de tegenstander als de kippen bij, zou ik willen zeggen, om de gelovigen op die manier uit elkaar te spelen. Ik kan hele krasse voorbeelden noemen, hoor, uit een redelijk recent verleden. Dat er iets overwaaide ergens anders vandaan. Laat ik maar even het continent waar het vandaan kwam even niet noemen. Maar er kwam iets overwaaien ergens anders vandaan. En dat leidde tot, dat bleek later in heel veel gemeentes een splijtswam te zijn. Nou, dat was dus niet de geest van God, dat kan niet. Want die splijt niet, nee, de geest van God maakt juist één. Dus daaraan kun je het al herkennen. Dat is wat dat betreft, één geest, zegt Paulus voor onze wandel, hè, als gelovigen in het lichaam van Christus. Die ene geest van God, daar gaat het om. En die geest, die kun je dus niet loskoppelen van het woord. Zodra mensen op podia gaan staan en die gaan de handen opleggen zodat jij de Heilige Geest ontvangt, foute boel. Dat is het niet, dat wordt niet daar de Heilige Geest uitgedeeld. Zo werkt het niet. Zo werkt het niet. Heilige Geest werkt door het woord, door de prediking van het echte woord van God. Als dat woord gepredikt wordt, daar komt de Geest van God in mee en dat verandert een mensenleven. En dat kun je niet los van elkaar koppelen, want dat gaat niet aan, die komt binnen de kortste keren. Ogenblikkelijk kom je op een dwaalspoor, als je dat los gaat koppelen van elkaar. Dat kun je niet doen. En er is wat dat betreft zo ontzettend veel misleiding. Maar daar gaan we ons niet mee bezighouden. Dan zouden we hier avonden en avonden mee kunnen bezig zijn. Maar dat is allemaal niet aan de orde. Dat is om dat allemaal te tackelen. Want we hebben dat woord zelf zo hard nodig. Dat we daarmee gevoed worden. Opdat we kunnen constateren. Ja, wat nu op ons afkomt door een prediker. Of door een boek. Of door een weet ik wat. Een uiting of wat ook. Dat is andere geest. En dat is niet van de geest van God. Wat is geest? Even heel fundamenteel. De definitie, en ik vind het een prachtige definitie, en kunt u zeggen, ja, dat is een definitie, ja, maar ik denk dat hij toch best wel behoorlijk de spijker op de kop slaat. Deze is dan uit de stiegwoordconcordans. Geest is in beweging gezette lucht, en als beeldspraak geest. En wat is dat? Dat is de onzichtbare, de ongrijpbare kracht van beweging of handelen en van leven en denken. De kracht van God die uitwerkt in zijn onzichtbare, ongrijpbare daden. Dus wij zien het niet en wij horen het niet, maar wij zien wel de uitwerking ervan. En dat blijkt ook, hè, die in beweging gezette lucht, dat blijkt wel als we kijken in het Hebreeuws, waar het woord voor ruiken, en ruiken dat doe je met je neus, zo, en dan haal je dus lucht naar binnen. Op het moment dat je lucht naar binnen haalt door je neus, zet je die lucht ook in beweging. En datzelfde woord, roeg of ruach, is ook geest. Hè, vertalen we ook met geest in het Hebreeuws. Dus het, als je een Hebreeuwse concordantie pakt en je ziet die woorden, zijn het precies dezelfde woorden in het Hebreeuws. Ruiken en geest. Geen verschil. Alleen je moet uit tekstverband dan even opmaken wat daar precies bedoeld wordt. Nou, de geest van God die zet dingen in beweging. Hè. De geest van God is altijd actief. God is nooit passief. God is altijd actief, want God is geest. Dus hij is altijd in beweging om zijn plan voor te stuwen naar dat wat hij bedoelt. Dat is ook in deze tijd zo. Alle ontwikkelingen, grote politieke ontwikkelingen, kleine politieke ontwikkelingen, het Midden-Oosten, het Verre Oosten, Afrika, noem alles maar op. Alles is in beweging, constant. En dat is allemaal, er wordt allemaal uiteindelijk van bovenaf, via door God geleid en bestuurd. En werkt hij zijn plan uit. Hè? Dat is, wij kunnen God natuurlijk nooit narekenen. Want ja, aan de andere kant, God is de totale andere. Hè. Hij wordt vaak mensvormig voorgesteld in de schrift om voor ons begrip. Dat is voor ons begrip. Maar God is heel anders dan wij mensen. God is oneindig veel groter dan dat wij zijn. We kunnen dat helemaal niet bevatten. Iets daarvan. We kunnen een heel klein beetje van God bevatten door zijn woord en door de schepping. Maar dat is dan nog weinig hoor, weinig. Dus die grote God. Ja, en dat is wat we ook weten natuurlijk uit Johannes 4. God is geest en die hem aanbidden en zij die hem aanbidden. In geest en waarheid moeten zij aanbidden. En ik heb hier even de grijs de woorden gezet die niet in de grondtekst staan. Want het is heel letterlijk hier, hè? God, geest staat er eigenlijk. Dat is dus het wezen van God. Hij is geest. En als zodanig kunnen we hem niet horen of niet zien, niet tasten. Daarvoor heeft hij allerlei middelen gegeven in zijn schepping, dat wij tastbare zaken hebben, zodat we iets kunnen vermoeden van wie hij is. En ja, Israël die zegt dan, hè, de rabbijnen zeggen dan, dat God, dat is de, uiteindelijk God hè, is geest en dan zeggen zij, ja dat is de ensof, hè, dat is de verborgene. Die kunnen wij niet, en dan zeggen ze terecht, die kunnen wij niet waarnemen. En hij maakt zich door Yahweh, ze spreken dan die naam niet uit, maar hij maakt zich dan kenbaar in Yahweh, in de naam Yahweh. En in zijn titels, hè, Al of Eel. En Elohim wordt natuurlijk vaak gebruikt. Nou, God is geest en zij die hem aanbidden, in geest en waarheid moeten zij aanbidden. En dit zal voor de Israëliet ook wel wat revolutionair geklonken hebben, want de aanbidding voor Israël was altijd in die tijd nog, toen Johannes of toen de Heer dit sprak, was altijd nog verbonden met de tempel. Hè, de aanbidding was verbonden met de tempeldienst. Hè, daar konden ze tastbare offers en dergelijke brengen. En daarin konden zij hun aanbidding aan Yahweh uitdrukken. Maar nu zei de Heer, in geest en waarheid moeten zij aanbidden. Daar gaat het om, hè, dat we hem in geest en waarheid aanbidden. En, dat, en aanbidden wil niet zeggen, wil niet alleen zeggen dat je met woorden God groot maakt, of dat je met woorden God aanbidt. Dat, natuurlijk, dat ook, zeker, zeker. Maar aanbidding betreft natuurlijk ons hele leven als gelovigen. He, ons hele leven zou in feite een aanbidding zijn aan hem. Dat je hele leven door hem bepaald wordt. Dat je hele leven in al je gedragingen, wat doe je wel, wat doe je niet, enzovoort. Dat zou een aanbidding zijn. He. Dat is eigenlijk in feite waarvoor wij ook bedoeld zijn als schepsel. He. Dat wij tot eer van de schepper zijn. En de zonde doorkruist dat en daardoor missen wij die eer en heerlijkheid van God. Maar dat wordt hersteld, hè, dat wordt weggedaan door het kruis en dan komt die geest daarin van God en dan kunnen wij wel tot zijn eer zijn, dan kunnen wij hem wel aanbidden, zoals het hoort. En ja, dat is niet zozeer aan iets uiterlijks direct verbonden, maar het kan ook wel degelijk blijken uit onze gedragingen natuurlijk. De uitwerking van die geest van God in ons zien wij, wordt voor ons zichtbaar en tastbaar door onze gedragingen, wat wij bij gelegenheid wel en niet doen. En daar gaat natuurlijk ons, wat in ons hart is, gaat eraan vooraf. Zeker, want uit het hart zijn alle uitgangen van het leven. Hè? Wat in het hart is, dat bepaalt hoe je bent, hè? Zegt Spreuken. Oude waarheid hoor, Spreuken 4. Hè, dat wist de Spreukenschrijver al. En wat in je hart is, ja, dat wordt bepaald door datgene wat door je ogen en je oren naar binnen komt. Dat, dus die werking is dat, hè? Dat bepaalt dan op een gegeven moment jouw hart natuurlijk en hoe je dan gedraagt. Nou, komt die geest van God door zijn woord en door wat je hoort en ziet naar binnen, dan gaat dat jouw hart regeren en daardoor wordt ook je wandel anders. Wordt jouw wandel ook tot eer van hem. Nou, daar zijn we nu in Efeze 4 mee bezig, met een aantal aanwijzingen voor onze wandel. Goed, we gaan even pauzeren met elkaar en dan gaan we na de pauze verder met begrip.